Verzoeken de ouders op te staan van hun plaats. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij dezelfde tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij aldus gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij bekent dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, bekend te zijn de waarachtige en volkomen leer der zaligheid. Ten derde, of gij belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun, dit kind, als zij tot haar verstand gekomen is, waarvan gij de vader en moeder zijt, of gij dit kind in de voorzijde leer naar uw vermogen zult onderwijzen, te laten en te helpen onderwijzen. Wat is hierop uw antwoord voor de Heere en zijn gemeente?
Ja.
De Heere zelf bevestigen en schragen u daarin, in dit uw voornemen, geliefden, want gij zult ongetwijfeld de ervaring opdoen dat het onmogelijk is om onze kinderen in die voorzijde leer naar ons vermogen op te voeden. En gij zult ook de ontdekking doen dat wij zo uit de aarde aard zijn, dat als gij, u en ik eenmaal aan het einde van ons leven zouden gekomen zijn, en wij zouden onze kinderen zien, dat wij zouden moeten bekennen, Heere God, wat heb ik toch alles dwaas en ijdelijk gedaan. Wat heb ik toch meer erg gehad in het zichtbare en het tastbare dan in dat allerhoogst en enig goed. Nou is er een groot verschil in plicht. Wij kunnen u een verplichting opleggen als wij samen gezamenlijk een overeenkomst aangaan, die mij verplicht en die u verplicht. Dan is dat iets menselijks. Dan kun je op een goede keer, als dat allemaal niet meer zo gaat zoals u wilt, kunt u van uw zijde die verplichting opzeggen. Gij kunt hem laten varen. Maar nu is het bij het verbond Gods is het anders. Daar zijn ook twee delen. Maar die twee delen, die heeft God allebei voor zijn rekening genomen. In de doop betekent en verzegelt de Heere dus dat hij zalig maakt dat verloren was. Maar de Heere belooft daarin ook het andere deel, dat hij in de harten van zijn volk werken zal die nieuwe gehoorzaamheid. Voelt ge dat die plicht, die rust in dien zin nooit op ons, maar dat de Heer in het ganse verbond met beide delen heeft hij voor zijn rekening genomen, zodat hij de kerk daarvan zingt, hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Hij. Want wij kunnen elkander niets geven. Dan voel ik aan, dan kunnen wij grote woorden bezigen. dat we verantwoordelijk zijn en moeten weten wat wij er allemaal mee zullen doen met deze belofte. Maar mijn hart getuigt alreeds dat wij eigenlijk spelers zijn met de dingen der eeuwigheid. Dus wat verwachting moet ik hebben? Maar nu mag ik zeggen, de Heere, die zorgt ook voor uw deel. Dus, wat is dan de weg? Gij zult zeggen, wat is dan onze weg? Als wij nu daar niets aan kunnen doen en niets aan willen doen van nature. Wat is dan, wat ligt dan op onze weg? Wij die toch leven onder de beademing van het woord en zijn naam beleden hebt in het midden der gemeente. Dan kan ik u een heel eenvoudig woord uit de schrift geven. Dan zegt de Heere, die mij nederig valt te voet, die zal van hem de wegen leren. En dat is dan niet iets doen, maar dat is genade. Genade voor genade, om te mogen zeggen, Heere, in ons is geen kracht. Maar dat eeuwig verbond van u, dat weet van geen wijken en van geen wankelen. Wilt u daarin mijn kind nu aanzien en u over dat kind ontfermen? Haar naam is Petra. De Heere zeide eenmaal tegen Simon, uw naam zal niet zijn Simon, maar Petrus. Waar het woord Petra van afkomstig is. Dat wilde zeggen, de belijdenis, de rotsman. Namelijk in de belijdenis die de Heere in zijn hart en op zijn lippen gelegd had. En nu wordt uw kind ook gedoopt. Daarmee zegt gij eigenlijk, wij weten niet dit kind te brengen aan de plaats. Maar wilt u het Heere God uit dat eeuwig verbond der genade aanzien en u ontfermen? En dat is nu een rijke troost. Dat is een veel rijker troost dan elkaar met loze woorden bezig te houden. Want dan weet gij en ik dat al zouden wij onze kinderen door de zee heen trekken, het is niet bij macht om ene zonde af te wissen. Maar nu laat de Heer het zien en zegt tegen u en ons, de gemeente. Gemeente, zegt de Heere God daarin, gij ziet het, wat kan dat kind nu doen? Het kan niet lopen naar de kerk. Gij kunt niet gaan naar de hemel, naar God. Het kan niet bidden en het kan niet danken, want dat kind is nog in haar onvermogende staat. Gij kunt God niet aanroepen in waarheid. Gij kunt de Heere niet aan en toespreken, wat hebben wij verloren. De Heere zegt, dat kind dat is als het ware onmachtig, dat wordt lijdelijk gebracht. Dat kind kan wel schreeuwen, maar dat is vaak nog van boosheid en van woede, waarin de verdorven natuur openbaar komt als het haar zin niet krijgt. Nu zegt de Heere, zo is het nu met ons allen. Wij kunnen schreeuwen en schoppen en trappen, maar we zijn verdorven schepselen. En nu zegt de Heere, zie eens wat ik doe. Dat laat ik uittekenen. Dat kind wordt gedragen naar Gods huis onder zijn tempelzangen. Dat kind springt niet in het water, maar dat kind wordt met het water besprengd. Dat kind vraagt en dat kind bidt niet. Dat kan het niet. Zo zegt de Heere nu, zo maak ik nu zondaren zalig. Dat doe ik helemaal alleen. Daar komt geen enkele waardigheid van ons aan te pas. En voelt ge dat het dan een troost is, in het midden der gemeente een prediking, Dat je zegt, Heere God, dat u nu zo goed bent voor ons, omdat als ouders en gemeente voor te schilderen eigenlijk, dat is nu de weg. Zo maak ik u nu zalig uit vrije goedheid en genade. Daar komt niets van ons in aanmerking. De Heere geef u dat gij nu zo in uw harten dat moogt gevoelen. En daar ook in de toekomende de troost en sterkte uit zou mogen ontvangen uit zulke verbond. Want dan heb ik goede moed dat de Heere die krachtig en sterk is, ook deze Petra kan begiftigen met die belijdenis. Gij zij de Christus, de Zoon des levende God. Dat zij zo. Gemeente, zingen wij nu met elkaar uit de 105e psalm en daarvan het 5e vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Petra, ik dood u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij uit Psalm 106, vers 3. Geef dat mijn oog het goede aanschouwt, dat gij uit onbedreven vrouw uw uitverkoren toe wilt geven. De tekst voor deze morgenuren, waar we nog een ogenblik met elkaar bij wensen stil te staan, vindt u in het gelezen schriftgedeelte. Het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, het 5e hoofdstuk en daarvan nader het 29e vers. Genesis 5 vers 29... waar het woord des Heren aldus spreekt. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. Tot zover. Zijn wij hierboven advent in Lamechs tent en overdenken ten eerste zijn levende verwachting, in de tweede plaats zijn sterke vertroosting en in de derde plaats totdat Silo komt. Dus advent in Lamechs tent. Wij spreken een ogenblik met elkaar over een levende verwachting, een sterke vertroosting en totdat Silo komt. In Genesis 5, gemeente, daar ontdekken wij hoe dat de val in haar vreselijke realiteit doorwerkt en doorgaat tot alle mensenkinderen, ook in haar gevolgen. Want hoe lange tijd de mensen naar de raad van God ook op deze aarde mochten leven, toch geldt ten slotte van een iegelijk en hij stierf. En hij stierf. Daarom, er wordt wel eens gesproken van de kerstklokken. Maar hier zouden wij zeggen, worden wij eerst geconfronteerd met onze doodsklokken die onze dood uitbeieren. Want daar staat van geschreven dat Adam een zoon gewint naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En zo gaat het door in de rij der geslachten. En omdat al die kinderen dus de kiem der ontbinding reeds in zich omdragen en het rechtvaardig oordeel Gods inhoudt, gij zult de dood sterven. Daarom lezen wij van degenen die hier genoemd zijn, telkens weer, en hij stierf. Maar te midden van dat doodslijden, daarvan heeft God Daarin heeft God de hoop doen gloren, gelijk de zon opgaat over deze aarde en de duistere nevelen doordringt. God heeft ook in dat hoofdstuk de waarachtige advent doen aankondigen en beleven voor de kerk voor de zonvloed. Advent, dat betekent aankomst. Advent betekent komst van de Zoon van God in het vlees. Het betekent de levende verwachting van de belofte van God. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermazzelen. Gij zult het de vessenen vermazzelen. Maar nu, die levende werkelijkheid van Gods belofte en de vervulling daarvan, die komt altijd openbaar in het onmogelijke, die bloeit op, zou je zo zeggen, midden in de dood. Niet uit de dood, tenminste niet uit onze dood, maar uit het eeuwig welbehagen van God. Ach, de mensen hebben lang geleefd op de aarde, maar ze zijn ten slotte gestorven. Maar in dit hoofdstuk is de profetie van Gods werk, maar ook voor zijn kerk, dat er een weg is van de vervloekte aarde naar de gemeenschap met God. Want Enoch wandelde met God en hij werd tot God opgenomen in heerlijkheid. Daar is iets van profetie, dat waar de dood elkaar opvolgt en de doden uitgedragen worden, in die enige kringloop van het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in eeuwigheid. Alle beken gaan in de zee en nochtans wordt de zee niet vol. De zon gaat op en de zon gaat onder en ze heeft daar een plaats. De mens wordt geboren en de mens wordt uitgedragen uit deze wereld. En de rouwklagers gaan in de straten om. Wat een vermoeiende gang, wat een kringloop die niet te doorbreken is door ons schepselen. Maar er in Genesis 5, waar wij geconfronteerd worden met de werkelijkheid, dat wij hier niet zullen blijven. Hoewel hier geschreven staat, let wel, het geslacht van Seth, geslacht van de levende kerk, die stierven. De anderen meenden altijd te blijven leven. Maar dan ziet je dat te midden van al die namen, dat de Heer tot troost van zijn volk, van zijn kerk, Henoch, die in zijn dagen profeteerde en vermaande van alle boze goddeloosheden die de overhand begonnen te nemen, ook in het kerkgeslacht, het geslacht van Seth, dat afgezonderd was van Kains geslacht, en die in zijn dagen sprak en het prediken der gerechtigheid was, die Henoch, die is opeens uit hun oog verloren. Hij is er niet meer. God heeft hem weggenomen om daarmee te bekennen, de rechtvaardige. Hij wordt uit de druk en uit de drek verhoogd. God zal hem optrekken in heerlijkheid. Daar ziet je al iets, dat die kringloop doorgebroken wordt. God nam hem weg. God grijpt in. En hij is machtig om ons van die vervloekte aarde, die om onze zonden het wil vervloekt is, om ons eruit te nemen en op te nemen in heerlijkheid. Zo is deze Henoch een levende prediking geweest van de almacht, van de genade van God. dat hij kan en wil en zal in nood. Dat is een troostpunt op de reis voor de pelgrims naar de eeuwigheid. En God nam hem weg. En dan gaan de geslachten verder. En gelijk een van de apostelen, Judas, meen ik daar al reeds van spreekt, dat hij nog tegen de boosheden geprofeteerd heeft. Zo is er een toenemende mate van boosheid en ongerechtigheid. En de kerk, het geslacht van Seth en Enos, waar men de naam Gods ging aanroepen, dat wordt langzaamaan weggedrongen door de zuigkracht van deze wereld, van Kaïns geslacht. En het schijnt alles uit te lopen op een eeuwige ondergang. En het is zo donker en zo droevig op de aarde. Het is zo verwachtingloos. Hij raakt vervuld met wrevel. Eten, drinken en vrolijk zijn. Dat is het enige devies van de wereldbevolking. Men koopt en verkoopt. Men neemt ten huwelijk en geeft ten huwelijk. En al deze dingen die op zichzelf niet kwaad zijn. Maar daar is God uitgebannen. Men heeft God nergens meer bij nodig. Nog voor man, nog voor vrouw, nog voor kinderen, nog voor zaken. Nergens voor. God wordt uitgebannen. En zo daalt de zon, zou je zeggen, naar het middernachtelijk uur. De dag gaat dalen, de avond naar het middernachtelijk uur. De zon is al uitgeblust. Dit geslacht waarin God zijn belofte beloofd had, van de advent, dat hij aan zou komen. Dat hij zou komen in de stad des verderfs. Om vlees en bloed aan te nemen van mensenkinderen. Die belofte dreigt helemaal teniet te gaan. En wat ook zo vreselijk is, de belofte, uw zaad en haar zaad, daar zijn de scheidslijnen ook uitgewist. Want er is geen onderscheid meer. En nu is er onderzijds nooit geen onderscheid, zo bedoel ik het niet. Maar moedwillig wist men alle goedertierenheden en bemoeienissen des Heren af. Gelijk een overspelige. En men doet net alsof er nooit iets gebeurd is. O, waar blijft nu die lijn van Gods welbehagen, van zijn verkiezende liefde? Waar blijft dat alles nu? Gods geslacht en der duivelen geslacht. Waar is de tegenstelling, de antithese? Waar is het verschil nu tussen diegene die God vreest met al zijn ongeluk en degene die hem niet en vreest? Dat wordt niet meer gevonden. En zo wordt het steeds donkerder en droever op de aarde. En het lijkt niet veel op de mooie kerstbomen en lichtjes. Misschien dat ze dat uitwendig wel gedaan hebben. Wie weet wat hun gewoonten waren. Maar geestelijk gezien is het zo donker en zo droevig. Net eigenlijk in dezelfde gang als in onze dagen. In onze dagen. Nu het kind niet anders is dan een kind, wat ons oproept tot verdraagzaamheid en tot menslievenheid, waarin harde mensen ogenblik zacht moeten worden, om gezellig romantisch bij elkaar te zijn. Ach, zo wordt het steeds donkerder en droeviger. De avondklokken hebben geluid over de wereld van toen. De grote schaduw van Gods oordeel valt. En onder dat oordeel leeft dat geslacht.
Maar onder dat oordeel, daar leeft één mens. Zijn naam is Lamech. Dat is niet de Lamech, de zoon van Kain. Maar het is de Lamech uit het geslacht van Seth en Enos. Deze man is een godvrezende. En deze man leeft in de benauwdheid en in de donkerheid onder de naderende oordelen van God, dat hij een einde zal maken op deze met de aarde en haar inwoners. Die man mag ook leven onder het verdriet. Ik heb mijn tranen tot mijn spijzen dag en nacht. Daarmee spotters durven vragen. Waar is nu die God die gij verwacht? Want hij vertoeft te komen. Lamech, hij is arm en hij is ellendig. En hij is neergedrukt, maar hij vreest God. En hij is een van de weinigen die overgebleven is. Te midden van een zichtbare kerk die samengesmolten is met de kinderen der mensen, met deze wereld. En die rijp wordt voor haar ondergang. En nu is het alles erg ongelukkig gesteld. Je zou zo zeggen, de rouwkaarten liggen klaar. Ze hoeven alleen nog maar gedrukt te worden. Dan veegt God. Ze hoeven alleen nog maar thuis gebracht te worden. Ze zijn al gedrukt bij God. En dan verdringt hij heel de aarde onder zijn rechtvaardig oordeel. En in dat alles, dan is daar een tent en daar woont een Lamech. En hoe sterker de klokken van de dood gaan luiden, hoe sterker de mens der zonde openbaar komt, hoe sterker en algemener de afval wordt. Ach, hoe meer dat het openbaar komt, dat het alles rijp wordt voor de ondergang. Hoe sterker is ook in het hart van Lamech de verwachting, een levende verwachting. O God, gij zult uw belofte, uw verbond toch niet kunnen vernietigen. Geen uit uw lippen ging is toch vast en onverbroken. Waar blijft nu uw komst? Waar blijft uw aankomst, uw advent, uw nederdalen, uw zaad? Het zaad van de kerk, dat groeit op in de verwarding. Hun tenten worden leeggezogen door de zuigkracht van het geslacht van Kain. Die trekken alles naar zich toe. En dat kunneke des Heren, dat wordt steeds minder, steeds kleiner. Het komt steeds meer in de hoek. Het behoort ook voor de toenmalige wereldbewoner tot een antiquiteit die wel spoedig op zal houden. Daarom is er in de tent van Lamech menigmaal geween en gebeden. Menigmaal een oog geslagen uit de verbreking en uit de benauwing naar de levende God. Als was het slechts een zucht, o God. Gij zou het toch doen. En zo is er in die tenten, midden van al die andere tenten, daar is een van God wijs gemaakte man, Lamech. Zijn naam kan betekenen, hoewel hij zeer moeilijk te verklaren is, vernedering. Vernedering. En dan, als dat zo zou zijn, zou hij zijn naam met eer dragen. Een van God vernederd
zondaar die zijn ziel kwelt bij het aanschouwen van de verwording en de ondergang. En deze man, die heeft nu, te midden van dat alles, van die duisternis, is er in zijn hart ergens een levende verwachting. Die heeft hij een verwachting op de levende God. Dat de Heer het toch doen zou. Hij geeft, nee, hij laat de moed niet varen ganselijk. Maar hij zegt met Paulus, we hebben dan altijd goede moed. En hoewel alles verdorven en te schande wordt. En de hele wereld vervuld is met wrevel. We hebben dan altijd goede moed. Ook als hij klaagt op God zijn steenrot. Als een levende verwachting. Die verwachting berust niet daarop dat de bewoners toen van de wereld die toen was zo braaf waren. En dat Lamech dacht, misschien kunnen ze nog een keer tot inkeer komen. Nee. Want dan zag hij dat het als een hollend paard bergafwaarts ging met de mensenkinderen. Hij zag dat alle banden verbroken werden. Maar telke malen, als hij nederzong, verslagen en verdrukt, dan ging voor hem leven. Ik zal vijandschap zetten. Dat hoeven wij niet te doen. De Heere zal een scheiding maken. De Heere zal zelf een lijn trekken. Tussen u en tussen deze vrouw. Uw zaad en haar zaad. En al dreigt er dan geen zaad voor God over te blijven. Maar dat ze allemaal door de duivel opgeslokt worden. Lame, hij hoopt, hij verwacht. Hij verwacht op de levende God. Hij verwacht de komst van God in zijn welbehagen. Dat hij het ondanks deze verworde wereld. En ondanks zichzelf, dat hij het toch doen zal om zijn zelfs wil. Zo is de geschiedenis van Lamech, is zijn tem, het beeld, de samenvatting van het advent van de oude kerk, die nog voor Abraham leefde, voor de zondvloed. Dat is hun advent geweest, Genesis 5. Daar is het een advent geweest als hij nog weggenomen werd. En als Lamech wacht in zijn tent. Het zal lang duren. Hij is ook al zo oud, 182 jaar. 182 jaar oud is hij geworden. En nog is daar die levende verwachting. Hij is Simeon. Die een belofte van God had. Hij is een Anna die niet week uit Gods geestelijke tempel. Hij is ene die hoopt en uitziet naar de wortel van David. De wortel van Isi. De wortel van zijn geslacht van Seth. Die hun zou dragen. Hij is begeerig, deze lame, in een levende verwachting dat de Heer zo getrouw is, maar ook zo sterk, dat hij het werk zeker doen zou en voleindigen. Dat werkt de Heer alleen maar. Wacht op den Heere, gij vromen, is Israël in nood. Is hier Israël weggeworpen, vermengd onder de zonde en de ongerechtigheid? Worden alle takken en bladeren hier afgehouden, dat er een kale, dorre stronk overblijft? Lamech. De knecht des Heer. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid
is zeer groot. Want dat lezen wij. Zij zullen niet bestaan worden die hem verwachten. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen zonder oorzaak. Maar die de Heere verwachten zullen nooit beschaamd uitkomen. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd, nog hongersnood. In de grootste smarten houdt hij hun harten in hem gerust. Daarom wordt de verwachting des Heer, de verwachting van zijn ellendigen, zij wordt ook vervuld. Zij krijgt hulp in de zeer sterke vertroosting. Dat was onze tweede gedachte. Want wij lezen dat Lamech een zoon gewint. En hij noemt zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. God komt met zijn troost. Is dat een troost? Is dat een troost als een man van 182 jaren een zoon gewint? Zijn er nog niet genoeg boze en ongelovige kinderen op de aarde? Is ook het geslacht van Seth niet verbonden, vermengd met het geslacht van Kain, zodat er boze reuzen geboren worden in goddeloosheid? Zijn er al niet genoeg mensen? Zijn er niet genoeg die hun versenen verheffen tegen God, die in hun leven openbaren een bittere val van God, een afkeer, een vijandschap tegen God? Er zijn er toch wel genoeg, daar hoef je toch niet blij mee te wezen. Ik zou ook kunnen zeggen, moeten wij blij wezen met een kind dat nu geboren wordt? Terwijl wij toch om ons heen zien een geheel geslacht van kinderen dat wegzinkt buiten God, afgoereerd van zijn gemeente, niet meer vraagt naar de Heere en naar zijn sterkte. Zou je bij Lamech ook wel kunnen zeggen, man, je had beter maar kinderloos kunnen blijven. Er zijn al boze boeven genoeg op de aarde. En het zal toch ook wel een kind zijn naar je eigen beeld en naar je eigen gelijkenis. Kun je het begrijpen dat die Lamech gehunkerd heeft naar een zoon? Naar een zoon? Kun je begrijpen dat hij gehunkerd heeft? Ja, we moeten niet direct denken dat hij hier gedacht of geweten heeft dat is de Christus. Nee, dat hoeft niet. Maar Lamech heeft gedacht aan de voortzetting van een geslacht waarin Gods werk openbaar komt, zijn genade triomfeert. Daarom heeft hij zo uitgekeken. Al ziet Lamech nu niets als goddeloosheid om hem heen. Daarom zegt hij niet, dat is weer een brandhoutje voor de verdoemenis. Maar nee, o God, hij klampt zich niet aan die brandhoutjes vast. Dat zegt allemaal niet. Maar hij klampt zich vast aan de belofte van de levende God. Aan die belover. En daarom als dat kind geboren wordt, wordt het als het ware advent, kerst. In de tent van Lamech een voorproefje ervan. Hij heeft de dag van Christus te zien. En als dat kind geboren wordt in zijn tent, dat jongske, dan bemerkt hij daarin, oh, de levende God gaat toch door. Het ene geslacht gaat, het andere komt. Oh, God snijdt de draad niet af. God gooit ons niet allemaal in de verdoemenis. Maar de Heere is getrouw en sterk. Hij gaat door tot het einde toe. Tot het eeuwige begin. Tot zijn lieve kind gaat hij door. Om bijeen te verzamelen al wat van hem is. Daarom is het geen vloek dat kind. Daarom kijkt Lamech niet naar Adam alleen als hij dat kind daar ziet in zijn tent. Maar daarom is er in zijn hart een lied van verwondering. O mijn ziel, wat buigt gij u neder in mij. O God, God, ik zal het nog loven. Hij ziet in dat kind, dat heel gewone kind van vlees en bloed, ziet hij de vertroosting van de levendige God. Hij ziet erin de waarmaking van zijn woord. Hij ziet er de genade in schitteren en stralen, dat de Heer uit een gevallen mensengeslacht doorgaat om geboorten en sterven, maar om die lijn voor te zetten. De Heer snijdt niet af, hij maakt geen volleinding. En er is ook de Heilige Geest in het hart van Lamech aanwezig, de geest der profetie. En die geest der profetie, die doet hem met een Simeon het kind in zijn armen opnemen en de Heer vriendelijk bedanken. Lieve Heere, gij hebt veel goeds bij uw knecht gedaan. Hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Want nu zie ik en nu bemerk ik dat gij niet laat varen het werk uw handen. En daarom vallen er niet alleen tranen op dit kind, maar er is ook een glimlach van het allerheiligst geloof. Je zou zo zeggen, terwijl hij met zijn voeten in de hel staat, want dat was de aarde bijna, heft hij zijn handen met het kind op naar de hemel en zegt: gij getrouwe God, uw naam is Jehovah, ik zal zijn die ik zijn zal. Vriendelijk bedankt, want nu voel ik, nu tast ik, nu zie ik aan dit mijn kind dat gij een trooster zijt in noden, dat gij een waarmaker zijt van uw verbond. Zo geeft de Heer zijn oude kerk advent. Zo geeft hij dat hutje in de komkommerhof. Die tent van Lamech geeft hij een sterke vertroosting, waar de godsdienst en de goddeloze wereld geen vertroosting in zien. Want die zeggen: ja, hoor eens, maar er is toch niets aan te zien. Wat zie je aan dat kind? Wat zie je aan dat kind dat vanmorgen gedoopt is? Wat zie je aan dat kind van Lamech? Je kan net zo goed zeggen: wat zie je aan dat kind van Bethlehem? Daar zie je ook niks aan. Daar zie je allemaal niks aan. Echt niet. Als wij toen geleefd hadden, hadden we er onze schoenen niet voor aangetrokken. En als er nu een kind gedoopt wordt, dan zeggen wij ook al gauw: oh, wat zegt het? Maar als nou de Heer eens één ogenblik dit allerheiligst geloof ontsteekt in onze harten, een kruimeltje van dat goddelijke geloof, dan is het heel anders. Gij zult het kinderke vinden in doeken gewikkeld, liggende in de kribbe. Dan zegt iedereen die zegt: of ja, of meelijd, verzielig het. Doe nog maar wat in de pot voor noodlijdende mensen. Of van het leven. Het is toch, ja, als je daarom denkt, zo'n kind in zo'n stal. Als je daarom denkt, koud, naar, ongezellig, er is niks aan. Geef nog maar wat. Wat zijn wij nog gelukkig, wat hebben wij toch nog goed. He, of we doen verachtelijk, we zeggen: weg. Maar, en zij kwamen en zij aanbaden het kinderke. Voel je dat dat een godswerk is? Dat is hier ook het godswerk. Ach, ik weet het wel, dat kind dat vanmorgen gedoopt is. Dat kleine kind in Lamech's tent. Dat zegt allemaal niet. Maar als de Heer in het kruimen geloof geeft, vanmorgen of zoals toen in Lamech's tent. Dan zegt hij: o God, wat bent u oneindig groot en goed. Want u gaat door om uw levende kerk bijeen te verzamelen. Om dode weggeworpen stenen levend te maken. Wat een sterke vertroosting. Dat mag Lamech er nu ook in zien door het geloof. Door de Heilige Geest gewerkt. En daarom tilt hij dat kind uit boven de drek en het vuil van de wereld, van zichzelf, van de ontvangenis en de geboorte van de welluste des vlees. Hij tilt het kind overal bovenuit door het allerheiligst geloof. En hij zegt, mijn lieve kind, uw naam is Noach. Dat betekent kind van troost. Troost. Kind, sommigen menen kind van rust, maar het betekent troost. Troost, kind, betekent het. O Heere God, gij hebt mij getroost en mij bevrijd. Gij hebt een teken mij ten goede gedaan, dat de haters in hun woede ook nog eens mogen zien hoe tot hun spijt gij aan uw arme kerk denkt. En ze bevrijdt door toe te voegen uit de verdorven geslacht tot de gemeente die zalig worden zal. Noach, zegt hier de naam. Voor de profetie troost, kind. En dan kijkt hij eigenlijk twee kanten. Hij kijkt achterom, of laat ik het zo zeggen, hij kijkt naar beneden. En dan ziet hij daar die wereld, die aarde, dat bloed. Alles wat er is vanwege de zonde, ons werk, is ons werk als werk, nee. Maar het werk wordt vergauwd door allerlei dingen. Door het geloof, zegt hij dan. Deze zal ons troosten. Straks mag hij nog 120 jaren bij zijn zoon in de kerk zitten. En dan zal er niet veel meer over zijn straks in de kerk van Noach. Misschien alleen zijn oude vader, die 50 jaren voor de vloed gestorven is. 50 jaren voor de vloed. Die zelfs nog enige, nee, ja, 50 jaren voor de vloed, meen ik. En die ook nog weet van de overleveringen uit zijn mond. Van Adam zijn voorvader. En Methuselah die in het jaar van de vloed gestorven is. O, hij zal straks misschien met z'n tweeën, met z'n drieën, zullen ze zeggen. Zullen ze zitten in de kerk. Ja, het is geen mooie kerk. Het is buiten in de lucht. En onderwijl zijn de jongens aan het timmeren. Een heel groot schip. Deze zal ons troosten. Die zal ons troosten over de smart, onze handen, over het vervloekte aardrijk. Over alles, alles wat onder de doodslijn is. Ons gans leven. Die zal ons troosten boven alles in dat verdriet. Dat wij God onze schepper verloren hebben. Dat we hem niet kunnen prijzen. Dat we niet tot hem kunnen genaken. Dat we hem niet bedoelen kunnen. Dit kind, daarom noemt hij hem Noach. Ja, dat kind, dat zal zijn om in zijn ouderdom te prediken onze laatste gedachte. Totdat Silo komt. Daar is een schip, daar is een ark. Daar is een weg der ontkoming. En de ark, nee, ik zou niet willen zeggen dat is Christus. Maar in de ark is het woord en het zaad. Daarin is Sem, daarin is Noach, daarin is besloten des vaders zoon. Voor zover het vlees aangaat. Daarom mag de kerk voor de zondvloed advent vieren. Hij komt. Daarom mag ze getroost zijn. In een gewoon kind. Maar waarvan ze gevoelen door het geloof. De Heere zal het zegenen. Dit kind zal ons troosten. Daarmee troosten dat God doorgaat. Maar straks zal dit kind mij ook prediken. Ik heb een ene held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Noach zal preken tegen alle moedeloosheid in. Want zij zullen niet luisteren. 120 jaar en het schip wordt steeds groter. Het zal drijven straks op de wateren. Lamech heeft de dag niet meer gezien waarin God de sluizen opende van beneden, van boven en de afgronden der aarde ontgrendelde en de aarde door water werd bedekt, heeft Lamech niet meer gezien. God weet hem voor en uit de verdrukking uit te halen, maar hij is gestorven met een blik op de ark. Hij is gestorven in de levende hoop en verwachting, totdat Silo, dat is rustaanbrenger, totdat Silo komt, zullen de hemel en de aarde niet ophouden en het menselijk geslacht niet uitgeblust worden, want God zal zijn woord eeuwig waarmaken. Zo is er dan blijdschap in de tent van Lamech. Zo heft hij het kind omhoog. En dat doet nog Gods arme volk. Maar dan is het niet meer in die volle zin hun kind. Dat mag ook. Maar dan mogen ze door het geloof pleitende zijn op dat enige Gods geschenk. Heere, het is uw zoon, uw dienstmaagdzoon. Gij slaakt het zijne banden. Gij hebt hem de smarten des doods ontbonden en hem opgenomen in heerlijkheid. Heer, het is uw kind. En wil om dat kind dat gekomen is en die nu eeuwig geprezen is en verheerlijkt in de hemel. Zo schitterend is zijn eer. Wil nu om dat kind trouwen, God. Mijn kind, genade. Die Petrus die eenmaal sprak welke gij niet gezien hebt, in welke gij nogthans gelooft, en in welke gij u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Die Petrus, ze zijn toch geen heidenen? Dat voelt iedereen toch wel op zijn klompen aan. Dat we voor dat beeld. Nou ja, dan kom je tot de diepste kern, ook bij de Romeinse kerk. Daar moet je echt niet gaan praten. Ik heb al eens brieven gelezen van ijzerige jonge mensen die in het bestuur van een of andere zendingscommissie zaten. En dan schreven ze hele getypte brieven over de beeldendienst in de Romeinse kerk. En dachten ze dat ze een hele knoop dicht hadden. Kregen ze een briefje terug van de kardinaal. Of dat ze eerst eens een goed boek wilden lezen over de Romeinse leer. Begrijp je? Want die vroegen aan die mensen zijn ook niet op haar achterhoofd gevallen. Tegenwoordig zeker niet. Helemaal. Nee, maar dit is juist het erge. Traditie, beeld, is een aantasting van de derde persoon. Het is wijzer willen zijn dan God, dat is het erge. Het is dus ook remonstrant, pelagiaans. Wij zien nog een mogelijkheid, wij zien nog een trap, wij zien nog een touw waarlangs we toch tot hogere zaken op kunnen klimmen. Dat is de kernzonde. Dat is zonde, dat is miskenning van het werk des geestes, die door het naakte woord, door de prediking van het woord, door de sobere eredienst van de protestanten, zonder liturgie in overdreven zin, maar waar Christus de enige liturg is eigenlijk, waar hij de dienst uitmaakt, niet wij, waar geen koorknapen, waar geen liturgische kleuren, waar niet allerlei vormen weer insluiten van de mens, die als het ware een ladder moeten zijn naar de hemel om onze gedachten opwaarts te richten. Dat is vervloekt. Want datzelfde Roomse is nu in de kerk van de reformatie al lang weer doorgedrongen. Daar is de kerk stikvol mee. Er is alles vervuld mee. En daarom is dit een aantasting. Je zou het op eerste gezicht niet zeggen. Het lijkt je onschuldig. Maar het is juist een aantasting van vrije genade. Want het zijn trappen die wij maken om mensen onder de bekoring te brengen. Omdat wij niet meer geloven dat God door een heel gewoon mens, die hij roept tot zijn dienst en die in eenvoudigheid meer of minder begaafd het woord uit laat dragen,
dat God uiteindelijk het is die een mens bekeert. Dat we daar geen opgezwiepte gemoederen voor nodig hebben. Dat we daar ook geen vertoning voor nodig hebben. Dat het woord met een grote W het alleen maar doet. Dat alleen maar en niet onze woorden. Wijzer zijn ze van dan God. God heeft de geest. Die geest, ik zal de Vader bidden. Het is het gebed van de Zoon. Iedere zonde van miskenning wijst naar een bepaalde persoon en zijn werk.
En roert ook alle andere personen aan. Op het gebed van de Zoon heeft de Vader de geest gegeven. De Heilige Geest. Die alleen in alle waarheid leidt. Alleen. Hij alleen. Ge hebt niet van nodig, zegt de Johannes, dat iemand u leert. Want die geest die in Christus, die ook in u is, die onderwijst u in de waarheid. Die onderwijst u. Hoe onderwijst? Door het woord. Want let wel, niet door mijn leer. Niet door mijn leer. Maar door het woord. Als het God zou behagen dat ik zijn woord zou, dan doet hij dat toch niet door mij. Maar door zijn woord. Door zijn woord en door zijn geest, daar werkt de Heere door. O, daarom is het ook zulk een verwoestende aanval op de kerk. Waaraan de kerk te gronde gaat, de miskenning van de Heilige Geest. Wij slaan de vragen over, de catechismus heeft afgedaan. Die oude strijdvragen tegen Rome. De Romeinen zijn gelukkig ook al zo ver, dat ze heus misschien in een of ander achterlijk dorpje in Spanje of in Colombia, waar ze nog een beeld aan bidden. Maar onder ons niet meer, nee. Dat weten wij wel. Dat weten we allemaal wel, dat het niets meer is. Zo wordt de catechismus eigenlijk naast ons neergelegd. Het heeft geen zin meer, het is niet meer actueel. En het is juist actueel. Het zou nog nooit zo'n klemmende vraag moeten wezen, een antwoord. Maar zou men de beelden in de kerk als boeken der leken niet mogen dulden. Het is nooit zo klemmend geweest dan nu in deze godvergeten tijd, waarin wij leven, tijd van liturgie, van liturgische diensten, van allerlei gewaden, van allerlei inzettingen, van allerlei vormen, die in de kerk doorsluit. En niet alleen die kant, maar ook aan de andere kant, in de rechtzinnige kring. Nooit is er zoveel verering over vroeger en over kerklichten. De advertenties spreken er ons van de zeldzame exemplaren die geleefd hebben in de kerkelijke wereld. Maar zo gaat het woord ons niet voor door zulke stomme beelden die ook as en tot stof vergaan zijn. En die uit genade langs geen andere weg zalig konden worden dan wij. Die verering hebben zij ook niet gebracht. En dat er een tijd geweest is dat als je de lijkredes leest en de opdrachten voor in de boeken, dat je wel eens in je hartje afvraagt dat men toch ook wel een behoorlijk eindje verwijderd is geweest van de prediking, van de beleving van vrije genade. Dat geloof ik vast. Maar dat hebben die mensen toch niet bedoeld in die zin dat wij als van die bedevaarders, als het ware, over die heilige reliquieën zouden gebogen staan en zitten. Zo nooit. Dat hebben ze niet bedoeld. Hoewel, ik zeg het er u bij. Je moet wel eens in de lach zitten. Als je die voorredes leest. Van die hoogmogende en hoogdravende. Ja, mensen. Maar ja, het zal wel behoord hebben bij de taal van die tijd en bij het gebruik van die tijd. Maar soms, ik sla het liefst graag over, hoor, die stukken. Heel graag. Want kijk eens, geliefde, er kan geen waarde ergens meer in liggen dan in de drie enige God. Drie enige God, die is het. Die snijdt dat gebod, dat is een lam, dat komt erin. Dat komt erin. Dat wanneer mensen gebruikt, ook die vroeger geleefd hebben, tot uw lering en onderwijzing, dat is goed. Maar dat doet God, dat doen die mensen niet. Hoef je niet zo allemaal over die mensen te praten. Praat dan over God die het licht doet schijnen in de duisternis. En wees niet wijzer dan God. Want God wil zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging zijns woords onderwijzen. Dat wil God. Het is wel erg dat er tientallen mensen zijn, ouderlingen, voorlezers die dat niet willen. Die dat per se niet willen. die zulk een beeld vertonen waarin ze wandelen, dat ze er eigen dood zouden schrikken als ze horen dat de per ongeluk een dominee het beroep aan zou nemen. Dan hoeven ze niet meer te lezen en niet meer te bidden. Ja, ja. Want denk omdat de mens iets is, hoor. Dat hij wijzer is dan God, maar door de levende verkondiging zijn woords. Jaar na jaar. Ja, tientallen jaren. 20, 30 soms. 30. Lezen maar. Maar lezen. Ja. Het is nog een wonder, zegt de voorganger. Dat er zulke kerklichten nog zijn. En de dominee doet er nog wat bovenop. En die zegt, ja mensen, want daarmee kun je mij niet vergelijken. En daar richt hij zichzelf weer een beeld mee op, met dat gezegde. Dan kun je mij zoals die lichten. En als je dan eens een keer een vrije zondag hebt, dan lees maar eens zo'n licht. Want dan zijn wij toch maar flakkerende kaarsjes en lucifers bij. Wauw, zo. Ja. Het lijkt heel wat. Hij heeft even een standbeeld opgericht voor zijn eigen. Dat is de werkelijkheid. Heus mensen. Nee, die dominee die ging eens weg en die had de beste prediker opgezocht uit de hele gemeenschap om voor hem een zondag waar te nemen. Die ging haast nooit weg, want die werd mij gevraagd. Hij had helemaal geen gaven. Toen was het op de kerkraad, want die moest toch een zondag weg. Dominee, ja, nou zegt hij, neem die of die eens. En ze keken allemaal zo vreemd en die ene ouderling die kon zijn mond er niet over houden. Ja, maar dominee, dat u nou juist die neemt, zou het wel verstandig zijn in de gemeente? Een man waar zo'n roep van uitgaat. Ach, zegt hij, doet het maar gerust, die man kan mijn licht toch niet betimmeren. Dat kan die niet. Hé, daar schrokken ze van. Ze begrepen er niks van. Zou die dominee dan nog zo verwaand wezen? Zou die werkelijk denken, nou ja, het is een aardige man, het is een levende man, maar dat de bediening van het woord nou nog... Ja, maar dominee, u weet toch wel... Nou ja, we zijn blij dat we u hebben, maar ja, mensen, zegt hij, maar ik heb geen licht. En daarom kan die man het ook nooit betimmeren, voelt ge? Ja, dat is aardig om te vertellen. Maar het is een dolk in onze hoogmoedige harten, om dat te leren, dat is wat. Ja, daarvan geldt de allerheiligste, een klein beginsel, in de oefeningen dan. Want wie van ons zou nou de meeste zijn? Het is onmogelijk voor vlees en bloed om de minste te zijn. Het kan gewoon niet. Maar goed, dit wilde ik nog zeggen. Je mag gerust je schouders wel eens ophalen als men 30 jaren lang gebeden heeft. Dat er nog eens een arbeidertje uitgestoten mag worden in de wijngaard. En het is nog steeds niet gebeurd. Dan mag je gerust je schouders wel eens ophalen. Want dan lijkt het wel wat, dat gebed. Maar het is niet ontsproten uit de levende nood des harten. Als dat zo is, dan zorgt de Heer voor zijn eigen werk. Want dat is geen goed teken, o mens, dat zo is. Dat is geen goed teken. Dat is helemaal geen best teken. Moeten we echt niet zo gezapig over spreken, dat het nog zo'n wonder is. Als we die godzalige, overjarige korens nog mogen opeten. Want dat is zo best niet, hoor. Echt niet. Want dan willen we, dan zijn we wijzer dan God. Want God wil het door de levende verkondiging zijn woords onderwijzen. Hij kan ook het lezen van zijn woord verlevendigen. Maar dat wordt hier niet bedoeld. De levende verkondiging zijn woords. De Heilige Geest. Zonde tegen de Heilige Geest is erg. Hier wordt nog niet bedoeld de zonde tegen de Heilige Geest. Maar hier komt het gebod dat een licht is. In dit verband moet u die teksten nu verklaren. Lust den geest niet uit. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke zij vergeven zijn. En ze deden zijn Heilige Geest smarten aan. Die teksten moet u zo verstaan. Want gedenk misschien een bekeerd mens, die doet de Heilige Geest. Die doet de Heilige Geest smart aan. Die belust de Heilige Geest aan. Ja, die heeft het gebod des geestes des levens nodig om hem te leren. O, zo miskennen zijn we niet van de Heilige Geest. Dan hebben wij veel duisternis over ons gebracht door de verwerping van de werkingen des Heilige Geestes. Door de uitbelussing van de Heilige Geest. Door allerlei levensgangen. Door allerlei leeropvattingen. De Heilige Geest. die zonde, zondig tegen de derde persoon ook. Hij is het die ons in verborgene kan leren. Hij alleen kan ons hart ontsluiten. Hij alleen kan het woord toepassen aan ons hart. Maar ik doe er een stapel tegen bij. Of een stapel boeken en commentaar. Dat zijn mijn trappen. Of mijn ernst. Of mijn tranen die ik kleng. Of wat ik ook doe. Of mijn bewogenheid. Of mijn schreverigheid. Of mijn gevoeligheid. De trappen. Om te klimmen. Want de Romeinse paus leeft in onze harten. Neem het gebod snijden. Wij moeten de wijze worden. En niet wijzer willen zijn dan God. God wil onderwijzen door de levende verkondiging. Staat wel bij leven. Levende verkondiging van zijn woord. Waar zijt gij nu? Jong en oud. Kinderen. Waar zijt gij nu? Ja, nou bedoel ik niet in dit kerkje of zo. Maar als het gebod nu. Mag het gebod nu een straal laten vallen in het hart? Mag het gebod nu haar licht verspreiden in uw ziel? Mag het zo zijn door de genade van de drie-enige God, dat gij een schuldenaar zijt aan die God? Dat na alle ontferming die de Heer aan u bewezen heeft, er is er geen één hierbij waar de Heer geen ontferming aan bewezen heeft. Want anders zouden we hier niet zitten vanavond. Dan zouden we al lang verloren zijn gegaan. Ook in de dadelijkheid. Dan zou ons verloren zijn al overgegaan zijn. In een eeuwige dood. Wat heeft de Heere ons ontuigd? Wat is er een arbeid der liefde? Wat zegt gij nu? Raakt het gebod u? Of niet? God doet het door zijn heilige geest. Nu weet dan. Als je dan vandaag of morgen of over een week. Of in het verleden. Als gij moest bekennen voor God. Welk een dwaas hij was. Een stof en een afgoden dienaar. En als gij daarin mocht bekennen. Ik wil mijn misdaad die stellen. Niet bekend. Jij bekent daar nu oprecht, mijn zoon. Ik verborg geen kwaad, ook dit is dat in mij weggevonden. Maar ik beleef, weet dan, dat het niet de stomme beelden waren, niet uw gevoelig hart, maar dat het de geest was die uitging van de Vader en de Zoon, om u zulks bekend te maken. Eenmaal houdt onze komedie op. Onze toneelvoorspellingen, stellingen nemen een einde. Onze christelijkheid komt ook aan een einde. God blijft over. Eeuwig is hij dezelfde. Met zijn Zoon en de Geest. De Zoon als zijn beeld. Hoe kom ik nu bij hem? Hoe zal ik nu ook eeuwig bestaan? Hoe zal ik eeuwig in gunst bestaan? Hoe zal ik een hemels zalig bestaan hebben? In hem alleen, die in hem mag zijn, door de Vader in hem gebracht, door de Vader aan hem gegeven, die zullen eeuwig zich verwonderen voor dat grote beeld, onuitsprekelijke beeld dat de Vader geschapen heeft. De rest wandelt door en verwonderde zich achter het beest en het beeld dat hij gemaakt had en dat zelfs met mensenstem ging spreken, een mond om Gods lastelijke dingen te spreken. Maar het beeld gaat eraan. Met het beest. Ook ons beeld. Alle beelden zijn verdwijnt. Immers wandelt de mens als in een beeld. Zij voelen ijdelijk. Zij vergaderen en weten niet.
wie het na zich nemen zal. Maar als God opstaat, wordt ons eigen beeld veracht. Zalig is hij die hier in de tijd mag zien welk een beeldbedienaar hij is en die mag buigen voor het enige beeld naar zijn paleis, het Hof der Wolven, om te mogen getuigen, dierbare koning, gij alleen zijt waardig alle lof, alle eer en alle aanbidding, meer en meer. Hier raakt mijn goedheid nog niet tot u. Hier is het alles nog ten dele en verdeeld. Maar straks ook, dat ik dan u eeuwig mag prijzen en verheerlijken als de allerschoonste en kostelijkste giften van de Vader voor de Heilige Geest aan zulk een afgodendienaar. Daar zal dan ook de eeuwigheid precies voor nodig zijn om daarvoor te buigen en daarvan te getuigen en daarvan eeuwig te zingen en verwonderd te zijn en de harpen te stemmen, nooit meer voor een afgod, voor geen man en voor geen vrouw, voor geen zaak, voor geen heer, voor geen knecht, voor geen vader en voor geen moeder, voor geen broer en voor geen zus, ja voor niets, voor geen enkele ster, maar voor hem, hem alleen, omdat hij geslacht is, en holde dat er ons toen, vol daarheen. Geliefde, dat we erbij mogen zijn, dat is de wens en bede des harten, om daar elkander te ontmoeten, ondanks van alle afgode dienst. Hij zoekt uw knecht, want uw geboden heb ik niet vergeten. Amen. De wankelbare belijdenis der hoop vast, zij standvastig. Dat wil zeggen, laat je hoofd niet op het blok van de duivel leggen, want die kent geen genade en geen medelijden, die slaat het er resoluut af. Die sla je dood, maar met opgerichte hoofden. Dat is in alle droefenis, welke droefenis, droefenis die kan treffen in ons persoonlijke leven. Droefenis in de ervaring van onze dood, van onze ellendigheid. Droefenis vanwege de zonde, ja. Want wij zondigen met gedachten, woorden en werken. Daar zijn we doorgaans niet zo bedroefd over. Maar waar het evangelie van die even dezelfde komt, daar wordt de zondaar bedroefd. En zegt, o, wat heb ik u gedaan? En wat doe ik u nog? Droefenis. Ik denk dat dat de grootste droefenis eigenlijk is. Hij is al treft u het fel verdriet, u wacht. Droefenis. Ja, mens kan verschillende keren bedroefd zijn in zijn leven. En heel zijn leven lang bedroefd. Droevig zijn en nog altijd blijde. Maar ik denk zo wel eens aan allerlei dingen. Ik zei van de week tegen mevrouw. Ik zeg, ach. Als ik het ooit zou moeten beleven. Je mens zegt daarin ook weer zijn gedachten wel eens. Hè. Dus dat eigenlijk geen pas geeft om dat te zeggen. Maar het ging ergens over en over. En toen zei ik, ik zou nooit begeren te beleven. Ik hoop dat dan al lang op het kerkhof leeg, als dat ik zou moeten zien. Dat die kinderen zijn woord en zijn woord versmaad en veracht. Dat is droefenis. Dan kun je zeggen, ja hoor eens, je kunt er zo vertrouwd mee zijn dat je zegt, ach ja, als er maar eentje zijn zal, maar een zondaar gaat eraan te gronden. Dan zegt hij, nou dan hoop ik niet te beleven. Dan hoop ik dat de Heere gauw mijn levensdraad afsnijdt. Want er zijn dingen die zijn droeviger dan de dood. Droeviger dan de dood hoor. En wat kan er in dat vlak toch al een droefenis zijn hè? Droefenis
als ouders moeten bemerken dat hun vlees en bloed hun kinderen afwijken van de rechte weg. Een droefenis. Wat kan het oog doorknaagd zijn van verdriet en van ellende. Kinderen, denk erom dat dat niet zomaar is, maar dat je vader of moeder, dat je hem smart aan doet en dat God zegt, uw lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis. We zien het zo niet, maar het komt wel. Komt wel. De Heere zegt, eert uw vader en uw moeder en zal, moet je niet denken dat het niet waar is. Het komt gewisselijk. Het ogenblik komt dat je gegrepen wordt in de tang en je komt er niet uit. Maar het is droefenis. Droefenis ook in het midden der gemeente kan ook op ambtelijk vlak. Kan je ook bedroefd zijn. Droefd, hij zegt, Heer, hoe kan dat toch allemaal maar gebeuren? Want dan ben je niet bedroefd omdat hij zegt, er is weer een plaatsje leeg in de kerk en dat is er een minder of meer. Nee, daar ben je niet droevig en niet blij om. Om de vermeerdering vleeselijk niet en om de vermindering. Maar om het feit, ach wat de Heere zegt, zie dan toe, dat gediend die spreekt niet verwerpt, want ge zult niet ontvlieden. Dat is droevig. En als je op de catechisatie zit, en dan kan het je ook opeens overvallen. En je kijkt er zo eens aan en joh, je merkt het al. Merk je soms. De aandacht, spel, niet dat dat spelen verkeerd is, als het uitgaat weer, oh de lawaaierigheid, verschrikkelijk. Hè, dan zeg je wel eens, ach Heere, zou er nou nog één zijn die zegt, in het verborgen, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn, genees mij. Dan zal ik genezen zijn. Nou ja, in alle droefenis. Er is velerlei droefenis. De Heer kan ook droefenis maken als je alleen overgebleven bent. Je kunt bedroefd zijn om onze oude broeder die al van ons genomen is. Kun je bedroefd om zijn. Je kunt wel zeggen blij, maar ook bedroefd. Die plaats is ledig hier op aarde. Voor de vrouw en voor de kinderen en voor ons. En zo zijn er meerdere weggegaan. Mannen die hun vrouw, vrouwen die hun man ten grave hebben gedragen. Bedroefd. Want de kerk is daar niet voor geschapen. En de levende kerk is niet geboren om te scheiden, maar om verenigd te worden tot in alle eeuwigheid. Of je kind, dat misschien dood thuis gebracht, wat hij helemaal niet meer kan zien. De kist is al dichtgemaakt. Het kan zulke dingen gebeuren iedere dag. Zo gezond van huis, zo terug. Kunnen ook droefenissen zijn. Er is een natuurlijk leven op aarde. Zeker, en de vreze Gods maakt ook weer een natuurlijk leven. Oh, wat een droefenis, wat een smart. En dat hij nou met opgerichte hoofden hem verwacht. Ik zou niet zo bedroefd zijn als ik zo'n kleine stumper zou moeten missen. Als dat ik een grote zoon of dochter zou moeten missen aan de duivel. Nee. Ik weet dat de mens bedroefd kan zijn als hij zijn kinderen naar het kerkhof brengt. Maar ik zou ze liever zo wegbrengen. In de hopen des eeuwige levens. Dan als ze 20 of 30 jaar zijn buiten God. Dat is een vreselijke droefenis. Dus wat ik u noem, het is wel droefenis. Als de Heere de kindertjes jong weg zal nemen. Maar het grotere droefenis is het. Als wij bemerken hoe zij tot ieder schrik vernieuwd worden. Als in een ogenblik. Geteerd van angsten in hun ellende met opgerichte hoofden. Dat wil zeggen, daar welt een psalm op in hun harten. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij op de weg. Hij heeft mijn rechterhand gevat. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Zo verwachten ze niet. Niet alsof ze de eeuwige duisternis hebben en krijgen. Maar zij verwachten in alle droefenis en vervolging, waar in de dagen van de Heidelbergen nog volop sprake was, ook naar het uitwendige van de brandstapels en de moord, met opgerichte wolk, nu ook vervolging. Vervolging, gevaren van binnen en van buiten, moordenaren, bedriegers, verspieders, verleiders, die besnijders willen heten, maar ze zijn versnijders. De ingekropen valse broederen, vervolgingen. Vervolgingen het allermeest van het godsdienstige Jeruzalem van beneden. De naspraak van velen, Magor Missabit, schrik van rondom. Met opgerichte hoofden. Daarin opgericht dat een discipel is niet meerder dan zijn meester. Ze hebben mij gehaat, zegt hij, ze zullen ook u haten. Opgerichte hoofden. Wij kwamen niet aan het einde. Laten wij, zo de Heere wil, nog een keer erop terugkomen. Wat wij verwachten. Naar zijn beloften een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ik zou mezelf en u alle wel toe willen roepen, die de Heere vreest en even dezelfde verwacht, die zich dood liefde op het vloek houdt. Zij standvastig, onbewegelijk, want wij ontvangen een eeuwig onbewegelijk koninkrijk. Laat de Satan u niet vervoeren als een ijdele roof. Laat uw eigen leven, waarin gij ontdekt vleeselijk te zijn, uit de aarde aard, deze verwachting niet ten grave draagt. Maar zeg, te midden van alles, door dat allerheiligste geloof, en dat woord van God waarvan Johannes zegt en zijn zaad blijft in hem. Zeg onder dat alles, hij komt gewisselijk en hij zal niet achterblijven. Dan zullen alle vijanden van hem, die daarom ook onze vijanden zijn, voor eeuwig de strijd moeten verliezen. Maar hij zal heerlijk en heilig zijn in alle degenen die als bedorven vaten in zichzelf door hem gereinigd, gewassen en geheiligd werden. Amen.